in de MBV. Vind je het leuk, zuster Lydia en broer Jean-Paul? Nederlands? Alleen maar Nederlands, hè? Halleluja. Halleluja, dat kunnen we in elke taal zeggen, hè? Halleluja. Maar er is toch iets speciaals om het evangelie en lofprijs te horen in je eigen taal. Hè? Voorheen vond ik alleen maar Engels. Al dat, Engels is het spirituele taal. Maar er is toch iets speciaals wanneer je het hoort in je eigen moedertaal. Amen. Allee, het maakt het woord. Het woord komt ook iets meer tot zijn recht en tot leven. Halleluja. Jezus zei, mijn woord is geest en in leven. We moeten er alles aan doen zodat de mensen het kunnen begrijpen. Zodat ze kunnen ervaren wat u en ik ervaren. Amen. Hier gaan we. Daarop maakte hij de steden. Dat is Jezus, ja. Daarop maakte hij de steden waar bijna al zijn wonderen hadden plaatsgevonden. Het verwijt dat ze niet tot inkeer waren gekomen. Vers 21. Wee Chorazin. Wee Bethsaida. Want als in Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurd zijn, dan zouden de inwoners van die steden zich allang in een boetekleed hebben gehuld en met stof op hun hoofd tot inkeer gekomen zijn. Vers 22. Ik zeg jullie, op de dag van het oordeel zal het lot van Tyrus en Sidon draaglijker zijn dan dat van jullie. En jij dan, Kafernaum, je denkt toch niet dat je tot in de hemel zult worden verheven? In het diepst van het dodenrijk zul je afdalen. Want als in Sodom de wonderen waren gebeurd die bij jou gebeurd zijn, dan was het tot op de huidige dag blijven bestaan. Ik zeg je dat op de dag van het oordeel het lot van Sodom draaglijker zal zijn dan dat van jou. Amen. Ik heb op maandag deze week was er een familiebijbelkamp in Nederland, vlak over de grens. Dus met 30 minuutjes rij voor mij. Dus ik had gevraagd of ik daar mocht komen. Ze hebben mij hartelijk verwelkomd om de diensten te mogen bijwonen. En op maandag was er een predikant vanuit de Verenigde Staten, broeder Trimble, Tom Trimble. Fantastische muzikant trouwens ook. Hij maakt cd's en zo verder. Hou hem in gebeden, zijn zoon Anthony Trimble. Ongeveer mijn leeftijd, nog jonger, 33 jaar zoiets, heeft kanker. Heeft, denk leverkanker dat het is. Wat? Darmkanker? Ja. Stage 4, hè. Stage 4. En dus, het is enorm duur zijn treatment, zijn behandeling. Enorm duur. Dus hij heeft een GoFundMe pagina op het internet opgezet. Als u in Google intikt, misschien kunt u het neerschrijven. GoFundMe Anthony Trimble. Dan kom je op zijn GoFundMe pagina en kan je een bijdrage doneren voor zijn behandelingskosten. Het gaat in de honderdduizenden. In Amerika leven ze niet zoals hier. Ja? Daar hebben ze zo geen sociaal systeem waar je bijna alles terugkrijgt. Wel niet alles natuurlijk, maar daar staan ze dus voor een berg kosten. Maar het slechte nieuws is gekomen vorige week dat de behandeling niet aanslaagt en dat hij er nog veel bijwerkingen bij krijgt, zoals de vingertoppen waarin hij gevoelloos begint te worden. Juist hetgeen, want hij is een pianist, hij heeft vorige week ook een lied uitgebracht, die zoon, op iTunes. Dus doorheen een moeilijk moment blijft hij de Heer prijzen. Hij blijft niet in zak en as zitten, maar hij blijft de Heer prijzen. Maar nu gebeurt het juist dat zijn vingertoppen gevoelloos worden door middel van die behandeling. Dus hij gaat nu de keuze maken of wel stoppen met de behandeling. Amen. Maar dat is geen makkelijk ding. Maar de vader, dus de predikant, die blijft hopen op God en blijft geloven. In ieder geval, hij was daar. Een wonderlijke man van God. Ik ben ervan verbaasd dat hij zo kan prediken. Zo kan bedienen tot mensen. Doorheen gebed en doorheen het woord en doorheen lofprijs. En wetende dat zijn zoon, wie weet, een paar weken, een paar maanden, God weet het, te leven heeft. Snap je? Dat is alleen maar mogelijk doorheen de kracht van God. Amen. En dus maandag heeft hij een titel gebracht aan een boodschap. Ik dacht, dat is een mooie boodschap, dat is een mooie titel. En ik zei tegen broeder Trimmel, dan ga ik zondag prediken. Hij zegt, doe maar. Dus ik neem zijn gedachten natuurlijk, ik geef het mijn eigen twist en mijn eigen draai eraan voort. Maar ik hoop dat je gezegend van zijn. De titel van de boodschap is, kon er opwekking zijn in Sodom en Gomorra? Kon er opwekking zijn? Kon, want Sodom en Gomorra is weg, het is gedaan. Kon er opwekking zijn in Sodom en Gomorra? Een heel aparte vraag. Een hele gedurfde vraag. Ja, als je denkt aan Sodom en Gomorra, kan daar opwekking komen, Heer? Direct zouden we zeggen, Heer, je hebt die plaats met de grond gelijk gemaakt en met alle recht. Hè. Misschien moeten we eerst even kijken wat er juist gebeurd is in Sodom en Gomorra. We lezen dat verhaal van die stad en het oordeel van God op die stad in Genesis 18. Als je even kijkt naar Genesis 18, vers 20 tot en met 21. Daarom zei de Heer... Hij heeft juist gesproken met Abraham. De Heer zegt, er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra. Genesis 18, 20. Daarvoor moeten dus een Bijbel meenemen. Hun zonden zijn ongehoord groot. Dit is wat God zegt. Er zijn beschuldigingen uit tegen Sodom en Gomorra. Hun zonden zijn ongehoord groot. Vers 21. Ik zal er naartoe gaan om te zien of de klachten die ik over hen heb gehoord gegrond zijn. En zij verwoesting over zich hebben afgeroepen. Dat wil ik weten. Nu dat ik dit juist lees, komen er allerlei een paar vragen in mij op. Dit staat niet in mijn notities of zo. Maar wie ten eerste heeft die beschuldigingen geuit? Er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra. Wie uit de beschuldigingen? De Heer gaat er naartoe om te zien. Moet de Heer dat zien? Natuurlijk niet. De Heer wist al lang wat er gaande is. Hij weet alles wat er passeert hier op de aarde. Het is gewoon een symbolische spraak van ik ga die stad bezoeken. Met andere woorden, ik geef ze nog een kans misschien om te bekeren. Amen. Hij gaat ze bezoeken. Maar wie zijn degenen die beschuldigingen uiten? Soms lezen we in de Bijbel dat het bloed van de onschuldige uitroept naar de hemel. Dat is een symbolische uitspraak van de onschuldigen die vermoord zijn. En hun bloed schreeuwt uit zoals het bloed van, weet u nog wie? Van de Heer, niet echt, dat schreeuwt niet uit om bloed. Van Abel, amen. Het bloed van Abel is vermoord geweest door zijn broer Kain. De Bijbel zegt, zijn bloed schreeuwt uit vanuit de grond. Er is een beschuldiging dat opgaat. De martelaar in het boek van Openbaringen lezen we dat ze uitschreeuwen. Tot de Heer. Kan het zijn, de aarde, zegt de Bijbel soms, is klaar om ons uit te spuwen van al hetgeen dat we doen op deze aardbol. Dus er zijn verschillende personen die symbolisch natuurlijk beschuldigingen uiten. Het bloed van de onschuldige, het bloed van de rechtvaardige martelaar, van de christen die uitroepen. Het bloed dat op de aarde is gespeeld, de aarde zelf, onze aardbol, die mooie aarde die wij allemaal aan het verpesten zijn. Amen. Door allerlei dingen te doen. Alleen maar voor hebzucht. En de aarde heeft er genoeg van. Op een één dag komen er allemaal aardbevingen en vulkanen die gaan uitbarsten. Omdat de aarde er genoeg van heeft. Wat wij doen heeft allemaal een reactie. Amen. En dus, er zijn beschuldigingen geuit. Ernstige beschuldigingen. In die stad onschuldig bloed vloeide. Immorele, seksuele handelingen waren er daar gaande dag en nacht. En God zegt, ik ga eens een kijkje nemen, Abraham, om te zien of het waar is. En God doet dus zijn plan uit de doeken tegenover Abraham. Abraham wordt zijn vriend genoemd. En als je de vriend bent van God, dan wil God laten weten wat er gaat gebeuren in uw leven of in de levens van andere mensen. En Abraham schrikt. Want hij weet, oei, mijn neef Lot, die woont in die stad Sodom en Gomorra. En dus hij probeert te onderhandelen met God. Hij probeert God erover van over te overtuigen. Van God, je gaat toch niet een heel stad vernietigen samen met die onschuldigen die er mogen zitten. Andere vertalingen zeggen rechtvaardigen. U gaat toch niet de rechtvaardige en de onrechtvaardige over één kam scheren. En God zei, oké, ik zal het niet doen. God, als u alsjeblieft 50 rechtvaardigen vindt, dan gaat u dat toch niet doen. En God zegt, oké, als ik er 50 vind, 50 onschuldige rechtvaardige mensen, dan zal ik het niet doen. En Abraham zegt, misschien moet ik nog wat dieper gaan. Hij gaat naar 40, en hij gaat naar 30, 20. En uiteindelijk komt hij aan 10. God, je gaat er toch zeker niet doen als je er 10 vindt. Uiteindelijk vindt God geen 10 rechtvaardigen. En de stad zal verwoest worden. U kan het verhaal zelf thuis op uw gemak verder lezen. Het is ook een verhaal dat zich zal herhalen op het einde der tijden. God is vandaag aan het inspecteren. God is aan het inspecteren al die beschuldigingen die naar zijn troon worden opgeworpen. En wanneer het vuur uit de hemel zal neerdalen op een dag. Het is in Sodom en Gomorra gebeurd. Maar op een dag zal het neerdalen over heel de aarde. Het zal al degenen treffen die zich niet hebben bekeerd. En al degenen die blijven volhouden in hun ongeloof. En hun slechte daden zullen op één dag worden geoordeeld door het vuur. En als we horen over Sodom en Gomorra, dan denken we aan die slechte stad. Zo'n slechte stad. Het is zelfs een begrip geworden in onze cultuur van vandaag. We gebruiken het soms als een uitspraak. We gebruiken het zelfs om een bepaalde groep van mensen aan te duiden. Ook al ga ik daar niet altijd akkoord mee. Maar hun zonden zijn ongehoord groot, zegt God. Ongehoord groot. Seksuele immoraliteit. Vierde hoogtij. Man met man. Vrouw met vrouw. Man met beest. Uitspattingen. Braspartij waren waarschijnlijk dagelijkse kost. Ik zie ze daar al door de straten dronkend lopen. Terwijl dat ze die beelden aanbidden. En terwijl dat ze seks hebben met elkaar om voor de goden te plezieren. Zodat ze meer en meer vruchten kunnen oogsten. Enzovoort. Sodom wordt een symboliek van een stad. Van een groep mensen die gestraft werden door God. Omwille van hun grote immoraliteit ten opzichte van God. Ik wil maar dat je even beseft. Want subiet komt de punch slaan, ja. We lezen hoe Jezus de referentie over maakt. We hebben juist gelezen. We lezen hoe Petrus erover spreekt. Ook Judas. Judas, hoofdstuk 1, vers 7. Nieuw Testament. Judas 1, vers 7. Dat is niet de Judas van de 12 apostelen, hè, want hij kon geen brief meer schrijven nadien. Die heeft zijn eigen opgangen. Judas 1, 7. Hij schrijft en hij waarschuwt. Hij zegt, en herinner u ook Sodom en Gomorra en de naburige steden, net als die engelen, pleegden ze ontucht en liepen ze achter wezens aan die anders waren dan zijzelf. En nu liggen ze daar als afschrikwekkend voorbeeld, gestraft met een nooit dovend vuur. Dus Sodom was bekend. Het had een naam voor zichzelf gemaakt. En vandaag de dag kennen we nog steeds Sodom. En Lot, de neef van Abraham, spijtig genoeg, woonde daar. Waarom dat een mens daar zou willen wonen, weet ik niet. Misschien was de stad nog niet zo ver gevorderd of afgevallen in de zonde wanneer Lot er eerst kwam. Maar we zien wel zijn motivatie. Waarom Lot koos om daar te gaan wonen. In Genesis, hoofdstuk 13, vers 8 tot en met 13. Genesis 13, 8 tot en met 13. Daarom zei Abram tegen Lot: waarom zouden we ruzie maken, jij en ik? Of jouw herders en de mijne. We zijn toch familie? Vers 9. Het is maar beter dat we uiteen gaan. Het hele land voor je ligt open. Als jij naar links gaat, ga ik naar rechts. Als jij naar rechts gaat, ga ik naar links. En Lot liet zijn blik rondgaan. En zag hoe rijk aan water de hele Jordaanvallei was. Voordat Sodom en Gomorra door de Heer werden verwoest. Was de vallei tot aan de Soar toe even waterrijk als de tuin van de Heer en als Egypte. Het was zo mooi als de tuin van Eden. Die vallei van Sodom en Gomorra. En daarom koos Lot voor zichzelf de Jordaanvallei en trok in oostelijke richting. En zo gingen ze uiteen. Abraham bleef in Canaan wonen, want uiteindelijk dat is het land dat hij beloofd werd. Dat hij ging erven, het land van melk en honing. Maar Lot koos ervoor om buiten het verbond te gaan. Er was ook eigenlijk geen verbond met hem, maar het was met Abraham. En Lot sloeg zijn tent op bij de steden in de vallei. En zijn woongebied strekte zich uit tot aan Sodom. En de mensen daar waren slecht. Ze zondigden zwaar tegen de Heer. Dus Lot kiest voor de gemakkelijke oplossing. Allee, hij dacht dat het makkelijk zou zijn. Oh, dat ziet er al goed uit. Water. Water is hetgeen dat je moet hebben in een woestijnlandschap. Ja, als je in Egypte ooit bent geweest, Israël ooit bent geweest. Ik ben er nooit geweest. Ik heb al een paar video's gezien. Dan weet je, water is het belangrijkste dat je moet hebben. Je kan geen stad bouwen zonder water. Dus hoe aantrekkelijker een oase eruit ziet, hoe aantrekkelijker de rivier eruit ziet, hoe makkelijker dat je er naartoe wil gaan. Dus hij koos voor de makkelijke oplossing in de korte duur. Maar hij vergat waarschijnlijk dat de mensen die er waren, ongelooflijk slecht waren. En Lot zal niet makkelijk geweest zijn voor hem. Hij zal de geboden van de Heer hebben meegekregen doorheen Abraham. Hij zal een zekere zin van moraliteit hebben meegekregen van Abraham, zijn onkel. Maar het zal niet makkelijk geweest zijn voor hem, wetende wie de levende God is, wetende de heiligheid van de Heer. Hij koos voor een luxueus leven, maar bevond zich te midden van een ongoddelijke wereld. Zou hij dan nooit de kracht hebben kunnen bovenal om daar weg te trekken? Blijkbaar niet, want hij zat er nog steeds, terwijl God het ging vernietigen. We lezen in 2 Petrus, nou, we kunnen natuurlijk niet, we gaan Lot hier niet gaan stenigen. Van onnozele Lot hadden niet weg. Dit is wat de Bijbel zegt, 2 Petrus hoofdstuk 2 vers 6, over Lot. Het is een vreemde vers, Petrus in het Nieuw Testament, 2 Petrus, hoofdstuk 2 vers 6 tot en met 8. Ook Sodom en Gomorra heeft hij tot de vernietiging veroordeeld. Hij heeft die steden in de as gelegd en ze daarmee ten voorbeeld gesteld aan alle zondaars van latere tijden. Dit is wat ik heb bedoeld er straks. En dat het einde der tijden gaat hetzelfde zijn als Sodom. Maar Lot, vers 7, die rechtvaardig was. Hij was rechtvaardig. Lot werd rechtvaardig genoemd. En zwaar leed onder de losbandige levenswandel van de wetteloze redde hij. En deze rechtvaardige woonde te midden van hen. En dag in dag uit werd zijn rechtschapen ziel, nogmaals, gekweld wanneer hij hoorde en zag hoe ze zich aan God nog gebod stoorden. Man, Lot werd de rechtvaardige genoemd. En ik denk dat Abraham, wanneer hij aan het onderhandelen was met de Heer, hè, van 50 en van 40. Abraham dacht aan Lot als een rechtvaardige onschuldige. Natuurlijk niet de rechtvaardigheid die wij als christenen hebben ontvangen doorheen Jezus Christus. Want Jezus was nog niet gestorven. Zijn bloed was nog niet vergoten. Hij was nog niet opgestaan. Dus hij kon nog niet de rechtvaardigheid erven. Maar wanneer we spreken over rechtvaardige ziel, dan betekent dat een ziel die leeft volgens zijn geweten. Dus hij was een goede man die probeerde te leven zoals God het zou willen en zijn geweten hem doet ingeven. Tuurlijk, wij zijn niet rechtvaardig door onze eigen werken, want God haat zelfrechtvaardigheid. Hij kijkt er niet eens naar, hij kijkt alleen maar naar de rechtvaardigheid die Jezus Christus heeft verworven aan het kruis. Hij heeft, halleluja, de wet vervuld. Hij heeft de wet vervuld en genageld aan het kruis. En niemand anders op deze aardbol was in staat om dat te doen, of was heilig genoeg om dat te doen. Dus wanneer wij geloven in wat Jezus heeft gedaan, wordt zijn rechtvaardigheid getransfereerd naar mij. En kijkt Jezus niet meer naar mijn onrechtvaardigheid, maar kijkt hij naar de rechtvaardigheid van Jezus Christus. Er is niets wat ik kan doen. Ik kan zo ver wandelen op bedevaart als ik wil. Ik kan mijn knieën bebloeden hier op de grond, zoveel als ik wil. Het kan mij niet de rechtvaardigheid verdienen van Jezus Christus. Het is iets dat hij geeft door genade. Doorheen geloof, ik geloof Jezus, dat u het voor mij gedaan. Ik ga het niet proberen zelf te krijgen. Dat is iets wat ik nu al 6 maanden probeer duidelijk te maken aan mezelf en aan u. Want elk werk van het vlees, God neemt geen plezier in het werken van het vlees. Hij neemt enkel plezier doorheen geloof. En doorheen geloof zullen werken vloeien. Halleluja. Maar in ieder geval, wanneer het spreekt over rechtvaardige Lot, is het niet de rechtvaardigheid die u en ik hebben doorheen Christus. Perfecte heiligheid. Halleluja. Want het is Jezus die het heeft gedaan. Maar het was dus een goede man. Een voorbeeld van zijn goedheid, tussen aanhalingstekens. We lezen dat hij gastvrij was in Genesis 19. Wanneer de twee engelen hem met de boodschap kwamen dat de stad ging vernietigd worden. Hij was degene die ze onderdak bood. Hij was degene die in de gate stond, in de poort stond. Hij was degene die de waarschuwing van de Heer serieus nam. Dat hij de stad ging vernietigen. En dat hij zijn familie moest meenemen en wegvluchten. Amen. En toen alle mannen van de stad daar aan zijn deur stonden. Al de sodomieten die aan de deur stonden te kloppen. Hey, we willen die twee bezoekers van u. We willen ze leren kennen. Ik denk dat je wel begrijpt wat dat wil zeggen. Ze gingen er geen kop koffie mee drinken. We willen ze leren kennen, maar Lot zei, nee, dat is iets dat je niet doet. Nu, hetgeen dat daarop volgt, dan hadden ze beter weg kunnen knippen uit de Bijbel. Want ik weet niet wat Lot ook, hij zegt, pak mijn dochters maar. Mijn twee maagdelijke dochters. Blijkbaar was gastvrijheid in dat deel van het land zo'n belangrijk cultureel iets dat het boven het welzijn van zijn eigen dochters ging. Dus daar heeft Lot dan toch wel een serieuze uitschuiver gemaakt. En bedank de Heer dat hij het heeft gestopt. In Genesis 19 vers 9. Lees het vervolg. Genesis 19, 9. Maar ze schreeuwden, dus de mannen die aan de deur stonden. Uit de weg! Uit de weg! Ook riepen ze. Dat woont hier als vreemdeling en moet ons zo nodig de wet voorschrijven. Wacht maar, jij zult er ook van lusten. En nog meer dan zij. En ze drongen Lot ruw opzij en wilden de deur openbreken. U kent het verhaal, de engels zijn naar buiten gekomen, ze hebben ze blind geslagen en zo verder. Maar wat ik hiermee wil aantonen, is de positie van Lot in een zondevolle, immorele stad. De inwoners zagen Lot als een vreemdeling. Jij bent, dat woont hier als een vreemdeling. Ik denk dat hem al lang genoeg heeft gewoond, want hij had al dochters en zo verder. Dat woont hier, maar nog steeds een vreemdeling. Waarom? Hij deed niet mee aan de praktijken van de goddeloze mensen. En dus hij werd beschouwd als een vreemdeling. Nou, die drinkt niet mee, die heeft niet seks met ons op het openbaar plein. Die doet niet mee aan de verafgoding. Jij moet ons hier niet komen oordelen, hè, manneke. En de wet voorschrijven is wat ze zei. We gaan u het ook nog wel pakken. Dat is vandaag de dag juist dezelfde teneur. Als je vandaag opkomt voor rechtvaardige waarden, en je moet het zelfs niet zeggen. Je moet het gewoon leven tegenwoordig. Je moet het zelfs al niet meer zeggen. Maar zelfs ook al leef je gewoon volgens wat de Heer zegt dat we horen te doen. En we komen op voor de heiligheid van het huwelijk tussen een man en een vrouw. Voor het recht op leven. En dan worden we aangekeken als een soort van vreemdeling. Hé man, leefde jij in 2016? Je moet een beetje mee zijn met uw tijd. Dat kan tegenwoordig allemaal. Tegenwoordig is zover gekomen dat, en dat gaat nog komen hier in België, in Amerika, is dat een man mag binnengaan dat er unisex toiletten zijn. Unisex toiletten in openbare gebieden. Want de transgenders hebben uitgesproken van wij willen een toilet voor onszelf enzovoort. En nu, een man kan daarbij een vrouw, het is allemaal één gedoe, broeders en zusters. Maar wat ik wil zeggen, je wordt nagekeken. Je wordt beschouwd als een vreemdeling. We zijn ook vreemdelingen op deze aarde. De Bijbel zegt dat we hier, dit is een tussenstation. Halleluja. Een tussenstation. Ons huis is, halleluja, een huis dat de Heer heeft voorbereid. En op een dag zal het neerdalen op de aarde, de nieuwe hemel. Halleluja. Dus, ik ben nog altijd niet naar mijn inhoud. Het is allemaal een run-up. Dus Lot woont in die stad. Maar op de een of andere manier had Lot geen invloed op die stad. En dan kom ik terug bij mijn tekst die we in het begin hebben gelezen. Wanneer Jezus zei in Matthäus 11, 23. Hij zegt, jij dan Kafernaum. Kafernaum. Weet je nog wat daar gebeurd was? In Kafernaum. Wat Jezus daar heeft gedaan. Is dat niet waar dat het huwelijk is voltrokken? Dat eerste huwelijk met water en wijn? Ik zit ernaast misschien. Hè? Niemand dat het weet. In ieder geval, er zijn wonderen gebeurd in Kafernaum. Je denkt toch niet dat je tot in de hemel zult worden verheven. In het diepst van het dodenrijk zul je afdalen. Want als in Sodom de wonderen waren gebeurd die bij jou gebeurd zijn, dan was het tot op de huidige dag blijven bestaan. Jezus wil zeggen, als Jezus in die stad had geleefd, dan hadden de inwoners zich bekeerd. Sodom en Gomorra, echt Heer? Die immorale stad. Moest Jezus onder de Sodomieten hebben geleefd en wonderen en mirakels en tekenen hebben laten zien en zijn woord heeft verkondigd, dan waren ze, zegt Jezus, tot inkeer gekomen. Jezus verwijst hier naar het feit hoe halstarrig zijn eigen volk, Kafernaum, Jeruzalem, Bethlehem, hoe halstarrig zijn eigen volk was, de Joden, voor zijn boodschap. Een boodschap met wonderen en mirakels. En hij zegt eigenlijk, de heidenen zouden maar al te graag klaarstaan om die boodschap te ontvangen. Tyrus en Sidon en Sodom en Gomorra, zij hadden het. Bekeerd moest ik hetzelfde hebben gedaan als ik bij jou heb gedaan. Waren er dan geen mirakels in het Oude Testament? Kon Lot dan geen mirakels doen? Had hij geen boodschap? Kon er opwekking komen in Sodom? Volgens Jezus was het mogelijk. Volgens Jezus is het mogelijk in de vuilste plaats op aarde dat er zielen kunnen worden gered. Amen. Alleen, er moet iemand zijn. Er moeten mensen zijn die geloven in de kracht van God en die hem zouden presenteren aan een gevallen wereld. God gaat het niet zelf doen. Hij heeft alles al gedaan. Hij verwacht nu dat we gebruikmakend van hetgeen dat hij ons gegeven heeft, dat we daar iets mee doen. Halleluja, broers en zusters. Genesis 19, vers 14. Lot had geen... nog niet laten zien. 1940. Lot had geen grote invloed. Lot had geen grote invloed. Wie weet hoe lang dat hij al in die stad zat. En hij werd nog steeds als een vreemdeling gezien. Hij werd rechtvaardig genoemd. Maar het was niet genoeg om het oordeel over de stad af te wenden. Zelfs Abraham dacht dat Lot wel wat meer mensen zou hebben beïnvloed. Ik denk dat Abraham dacht... Oh, Lot zit in Sodom en Gomorra. Je zal al wel een groepje mensen bijeen hebben vergaard. Je zal al wel bijbelstudies en een bijbelgroepje en kleine communie bijeen hebben vergaard. Er zullen er toch wel 50 zijn die onschuldig en rechtvaardig zijn. Nee. 40? Nee. Alleen om Lot, 30? Alleen al die jaren, toch wel 10. Wacht, even denken, zijn vrouw, zijn twee kinderen, zijn er al 4... Maar die zullen toch al getrouwd en zullen er toch wel 10 zijn. Nee, geen 10. Zelfs zijn eigen toekomstige schoonzonen waren niet echt beïnvloed door zijn rechtvaardigheid. Kijk even mee, 19 vers 14. Amen. Lot ging naar zijn schoonzoons, de mannen die met zijn dochters zouden trouwen, en zei tegen hem, vlug weg uit deze stad, want de Heer, Yahweh, gaat haar verwoesten. Maar zijn schoonzoons namen hem niet serieus. Dat zijn degenen die met zijn dochters gingen trouwen. Maar zelfs zij waren niet beïnvloed met, hij noemt hem, met Yahweh. Hij kende toch dan Yahweh van Abraham. Halleluja. Ze namen hem niet serieus. Zijn eigen vrouw zou een pilaar van zout worden. Zijn dochters zouden incest met hun eigen vader plegen later. Het was alsof Lot geen stem had. Ik zeg u vandaag ook, broeders en zusters, het is één ding om gered te zijn, maar er is meer dan enkel en alleen maar gered te zijn. We moeten leerlingen worden van Jezus en leerlingen maken van Jezus, door niet alleen een invloed te zijn, maar waar we ook komen, de kracht van God met ons mee te laten gaan. Halleluja, hetgeen dat mensen gaat overtuigen, halleluja, is niet alleen je woorden, amen. Woorden kunnen veel doen, maar het gaat de kracht die meegaat met die woorden, de zalving die meegaat met die woorden, het gebed dat je doet voor iemand. En een week later komen ze terug van, oh, prijs de Heer, hetgeen waarvoor je hebt gebeden, ik heb een antwoord gekregen, halleluja. Dat mensen niet alleen jou zien, omwille van dat je een beetje anders kleedt, omwille van dat je niet in dat en dat gelooft, omwille van dat je niet naar die en die plek gaat, maar dat ze meer zien in jou dan een uiterlijke vorm van gerechtigheid, maar dat er kracht is bij die heiligheid die God ons heeft gegeven. Halleluja. Natuurlijk, je kan alles doen en laten wat je wilt. En je kan zoveel bidden wat je wilt voor je familieleden en voor je neven en al die nichten. En je bidt ervoor. En op een zeker punt moet je beginnen geloven, broeders en zusters. Maar het ligt nog altijd natuurlijk in hun kamp. Of zij hetgeen waarvoor je bidt, hetgeen dat je zegt, dat ze natuurlijk aannemen. Dus daarmee, ik ga Lot niet oordelen. Misschien heeft hij er alles aan gedaan. Misschien heeft hij er alles aan gedaan voor zijn familie. En waren zij niet bij machten om te weerstaan aan al die invloeden van Sodom en Gomorra. Amen. Maar Jezus zegt, als ik daar had geweest, Als ik mirakels had kunnen doen, dan hadden ze zich bekeerd. Wel, ik heb goed nieuws. Jezus is in ons. Halleluja. Je hoeft niet meer zoals Lot te vrezen. Amen. Want hij had geen Heilige Geest. Amen. Heilige Geest was nu niet uitgestort. Hij had niet het verhaal van Jezus die gestorven is voor onze zonden. Hij wist niet dat er kracht is in het bloed van de Messias. En dat alle zonden kunnen vergeven worden. Wat boodschap zou hij kunnen brengen aan de sodomieten? Amen. Er was geen boodschap zoals de boodschap die wij nu hebben vandaag. Dat is wat Jezus wil zeggen. Halleluja. Het mag nog zo immoreel, slecht en vals eraan toegaan. Vandaag de dag is er een boodschap, halleluja, dat de kracht heeft om de vuilste zondaar, de grootste moordenaar te doen veranderen in een heilige van God. Halleluja. Amen. Maar nogmaals, Jezus gaat het niet zelf doen. Jezus in ons. Daarmee zei, als ik daar had geweest, als die wonderen daar waren gebeurd, en wat zegt Jezus? Jij gaat nog grotere werken doen. Jij gaat nog groter werk deze leerling. Grootse werken dan deze zou je gaan doen. Het enige wat we moeten hebben in geloof aannemen. In geloof aan en uit de boot stappen. Want er is een gevallen wereld die wacht op onze woorden en daden van de Heer Jezus. Halleluja. De vraag is, zijn we hongerig genoeg om de werken van God in ons leven te zien gebeuren? Of zijn we content met de status quo? Ik heb mijn ding, ik ben gered. Mijn vrouw is gered, mijn kinderen zijn gered. Laat welke zondag naar de kerk gaan. En that's it. Een soort van lotmentaliteit. Maar geen invloed op een gevallen wereld. En Jezus zei, nochtans moesten zij de boodschap horen. Ze waren slecht, ja ze waren slecht. Ze deden immorele zaken, maar ze stonden onder invloed van dit en dat. Maar moesten ze zien dat er een liefhebbende God is die hun had kunnen bevrijden. Halleluja. De vraag is, zijn we hongerig genoeg? Hè? Om dat te zien gebeuren in onze nabije omgeving. Of zijn we content met de status quo? En doen we zoals Lot. Hè? We leven in een zondige wereld. Maar zolang dat ik maar gered ben en mijn familie, dan is het oké. En voor de rest, daar trekken we ons niks van aan. Dan zijn we hongerig genoeg om een aanraking van de Heer te willen. Niet om ons goed te voelen, maar om die aanraking verder te zetten naar een aanraking naar andere mensen toe. Want God wil u aanraken. Maar hij wil dat niet alleen doen, zodat je, ik voel me goed vandaag. Hij wil dat, zodat je dat bijhoudt en dat kan doorgeven. Die aanraking. Heb je het al eens gehad dat je vanuit een dienst kwam en God heeft u machtelijk gezegend? Dan voel je alsof je op de berg van je kunnen zit, hè? Je spiritueel kunnen. En denk van, oh, kom maar, we gaan er hierheen tot God brengen. Amen. Dat is omdat je vol zit met God. Halleluja. En je wil dat doorgeven. Want God geeft steeds iets aan ons als wij het ontvangen. Is niet voor onszelf te houden, maar om het door te geven. Amen. Het woord dat hij heeft voor u, is voor u. Maar de bedoeling dat we daar iets mee doen en doorgeven. God wil met ons werken. Tezamen met ons naar de wereld toe. Maar zijn we hongerig genoeg? Halleluja. Jezus zei in Matteüs 5, 6, ik eindig hiermee. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Nu, vooraleer dat je allemaal een schuldgevoel krijgt, of misschien heb je het al, en naar buiten ga en uit je schuldgevoel mensen gaat beginnen aanspreken. Ik zal je één ding zeggen. Je gaat van een kale reis terugkomen en waarschijnlijk nog gefrustreerder. Dus goed dat je het wil doen, maar doe het niet uit het schuldgevoel. Want dan ben je dat morgen vergeten, dat schuldgevoel. Want het schuldgevoel gaat weg. He? Je ziet een goede film en je bent vergeten van de boodschap. Voilà. Dus doe het niet uit het schuldgevoel. Amen. Maar doe het uit liefde voor wat God u heeft gedaan. Ik zeg het weer uit ontvangenis. Halleluja, van wat God u heeft gegeven. En daaruit vloeit alles verder. Laat God u leiden. Amen. Bid, Heere. Oh, Jezus. Ik wil een Jezus zijn. In een Sodom en Gomorra. Want u heeft gezegd dat er opwekking komt, zelfs in Sodom en Gomorra. Ik denk dat we vandaag de dag wel leven in een soort van Sodom en Gomorra. Amen. Dus u heeft gezegd dat die werken zullen gebeuren en het woord dat verkondigt dat ze tot inkeer zullen. Wel, ik geloof, Heer, dat u vandaag iemand op mijn pad gaat zetten. En als er niemand op mijn pad komt, Heer, dan ga ik kwaad zijn. Zet iemand op mijn pad, Heer. Open de deur ergens. Geef me een zeker een duw in de rug. Zo een soort van gevoel wanneer dat er iemand voorbij mij passeert. Amen. Laat elke vrees weggaan, Heer. Halleluja. Aangeraakt door God, zodat je verder kan gaan. En dus gelukkig wie honger en dorst naar gerechtigheid hebben, want ze zullen verzadigd worden. Amen. Je kan niet hongerig zijn naar God als je vol zit van de wereld. Dan kan je moeilijk andere mensen gaan aanraken. Maar je moet hongerig zijn. En een aanraking van God hangt af. Dat is er goed. Een aanraking van God hangt af van onze capaciteit, ons vermogen om te ontvangen van God. Snap je dat? Als we op zondag naar de dienst komen, maar we zitten vol van de dingen van de wereld. Je hebt je hele week bezig gehouden met Pokémon's te vangen. Dan zit je vol met de dingen van die dingen. En is er geen plaats echt voor God. En dan komen we binnen en denken we, come on, touch me God. Yes Lord, ik wil u terug voelen. Maar je zit vol met die dingen. En dan kan het gebeuren dat er mensen rondom jou te schreeuwen en te spreken en te doen van alles en nog wat. En jij zit daar als een droge stoppel. Als een beetje kwaad, want God zegent mij niet. Ga dan nog de schuld steken op God. Halleluja, terwijl het enige wat je moet doen is loslaten, jezelf ledigen, ontvang zijn vergiffenis en laat God u terug opnieuw vullen. Halleluja, en vraag aan God, God, creëer een honger in mij. Creëer een honger in mij. Laat me al die dingen zien, mijn oren binnenkomen, mijn ogen binnenkomen. Laat me die blokkeren, zodat er een honger in jou is, zodat jij mij kan vullen. Halleluja. Ik kan het woord aan u geven vandaag. Hè? Ik kan het brood serveren. Maar ik kan je het niet doen laten eten, als je geen eetlust hebt. God voorziet het brood, maar jij moet komen met je eetlust. Binnenkomen. Voorganger, red iets vandaag, want amai. Ik heb honger. Ik heb u nodig. Ik heb het woord nodig. Halleluja. Het woord kan gegeven worden, maar je moet voor je eigen eetlust zorgen. Een andere symboliek dat ik daarbij bij kan geven is, jij kan naar een museum gaan. Je kunt daar vragen aan de gids. Gids, ik wil dat jij mij de best mogelijke ervaring geeft in dit museum. Ik bedoel, show me. Hè? Laat me versteld staan van dit museum. En de gids, die doet daar alles uit de doeken. Hè? Die wil kippenvel geven aan die mens. En de gids begint op zijn meest charismatische manier, vol met zijn kennis en grote woorden, al die kunststukken in het museum te prijzen en te demonstreren. Maar als ik geen interesse heb, als ik geen appreciatie heb voor die kunststukken, dan mag die gids daar nog op zijn kop gaan staan, nog jongleren met balletjes en al de leukste weetjes over die schilderijen zeggen, het gaat mij geen bal interesseren. Ik ga er niet door aangeraakt worden, want ik heb er geen appreciatie voor. Snap je wat ik wil zeggen? Als je niet de dingen interesseert van het koninkrijk van God, dan kan ik hier nog zo mooi zingen als ik wil. Andere mensen kunnen nog zo in vuur en vlam staan en toch kan je niet aangeraakt worden. Misschien op een heel oppervlakkig niveau. Daarmee dat ik zeg, leer de dingen van God te appreciëren. Wees hongerig voor de zaken van de Heer. Halleluja, halleluja. Want waar er honger en dorst is, zal er gegeten en gedronken worden. En het is Jezus die serveert. Het is Jezus die serveert. Kon er opwekking komen in Sodom? Ja. Kan er opwekking komen in Beersen? Ja. Kan er opwekking komen in je gezin? In uw eigen leven, want daar begint het. In uw eigen leven. Kan dat gebeuren? Oh Heer, u weet het, maar ja. Het antwoord is ja. Kunnen we allemaal recht staan. Halleluja. Halleluja. Dit is geen preek om u schuldig te doen laten voelen. Dit is een preek om u hoop te geven. Want Jezus zei, zelfs in een verdorven wereld, als ik gepredikt word, als ik gedemonstreerd word, het is mogelijk. Halleluja. We moeten geloven dat God samen wil werken met ons.